Ja, er zitten een aantal Iraniërs in hongerstaking. En ja, als je kijkt naar de afgelopen 20 jaar, dan hebben natuurlijk vaker hongerstakingen plaatsgevonden. In 1994 zaten er 5 Turkse Koerden in Rijsselhout bij Schiphol in hongerstaking. En uiteindelijk hebben ze allemaal een status gekregen. Ze zaten in hongerstaking omdat de IND niet deed wat men moest doen, namelijk zorgen voor een zorgvuldige procedure, voor onderzoek wat er aan de hand was. Daarnaast is er in 1998 een hongerstaking geweest van niet 55 zoals vanmorgen in de krant stond, maar meer dan 130 illegale arbeiders. En van die meer dan 130 witte illegale heeft het grootste gedeelte tot op heden een verblijfsvergunning gekregen. Waarom? Omdat er in het tijdelijke witte illegale beleid niet goed naar de zaken werd gekeken. Er werd niet gezorgd dat mensen gelijk werden behandeld. En er kwamen dus discrepanties tussen beslissingen in de ene zaak en beslissingen in de andere zaak. Er was een hongerstaking voor. Waarom was er een hongerstaking? Omdat er aandacht moest komen voor de problematiek. In 2001 hebben 5 Irakezen ongeveer 90 dagen in hongerstaking gezeten. Ze zijn op een gruwelijke manier behandeld door de minister. Uiteindelijk heeft er van deze mensen in Nederland niemand iets gekregen. Maar het was wel het begin van de wijziging van het beleid met betrekking tot Irak. En een heleboel Irakezen hebben daarna alsnog een status gekregen. Deze 5 mensen hebben ziektes gekregen door een hongerstaking en hebben moeten bloeden voor wat later anderen hebben gekregen. En naar andere landen moeten vertrekken om daar wel serieus beoordeeld te worden. Nu zitten er een paar Iraniërs in hongerstaking en waarom? Het verbaast me dat er niet al veel meer mensen al veel langer in hongerstaking zitten. Als je kijkt naar wat minister Verdonk sinds haar aantreden heeft gedaan. Ze begint met 26.000 asielzoekers als uitzetbaar in de pers te gooien. Maar er waren geen 26.000 asielzoekers uitzetbaar. Er waren hoogstens 3.000 asielzoekers uitgeprocedeerd. En wat gebeurt er daarna? Zo nu en dan zie je minister Verdonk op televisie zeggen dat ze de hand over de hart gestreken heeft. En ze heeft zoveel duizend mensen een verblijfsvergunning gegeven. Maar de minister heeft helemaal geen hart, denk ik. En ze zal helemaal haar hand niet over haar hart strijken. Die mensen die op een bepaald moment een verblijfsvergunning krijgen, dat zijn diegenen die gewoon nog procedeerden. En die uiteindelijk na 1 gewonnen beroep, 2 gewonnen beroepen, 3 gewonnen beroepen, of misschien wel 4 gewonnen beroepen, niet anders dan een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Als op een bepaald moment in een eerste asielprocedure een asielzoeker zijn zaak bij de rechter wint, dan komt het eigenlijk meestal zo uit dat de minister niet gaat doen wat de rechter vindt dat er moet gebeuren. Dat betekent dat je na enige tijd weer bij een rechter terechtkomt. En als de rechter dan laat zien dat de IND niet gedaan heeft wat ze moesten doen, dan komt er dus weer een gewonnen beroep. Maar dan betekent niet dat de IND vervolgens wel doet wat men moet doen. Ik heb pas geleden een verblijfsvergunning asiel gekregen voor een Iranier. Die had in 2001 zijn beroep in Zwolle gewonnen. Het was duidelijk wat de IND moest doen, maar de IND deed het niet. Dus in 2003 won hij hetzelfde beroep in Amsterdam. Het was duidelijk wat de IND moest doen, maar de IND deed het niet. En in 2005 won hij zijn derde beroep in Den Haag. En nu eindelijk heeft hij een status gekregen. Maar hij was wel vanaf 2001 op straat, zonder geld, zonder huis, zonder ziektekostenverzekering. En dat is een zorgvuldige procedure, zoals minister Verdonk zegt, dat mensen zullen krijgen. Je hebt een eerste asielprocedure en volgens de minister is die zorgvuldig, maar eigenlijk zie ik zelden een zorgvuldige procedure. In ieder geval als het gaat om de manier waarop de IND werkt. Asielzoekers worden geïntimideerd, asielzoekers worden voor leugenaar uitgemaakt, er wordt niet gekeken naar de asielverhalen en er wordt geen onderzoek gedaan. Als duidelijk is dat asielzoekers getraumatiseerd zijn, dan komt er geen onderzoek naar het trauma. Het enige wat de minister misschien zal vragen aan het bureau medische advisering, of de asielzoeker kan reizen en of er dokters in het land van herkomst zijn. Maar overal op de wereld zijn natuurlijk dokters en iedere asielzoeker bijna zal kunnen reizen. Misschien met een infuus in zijn arm of misschien met tillen of begeleid door deskundigen, maar reizen is eigenlijk altijd mogelijk. Als je dan voor een herhaalde asielprocedure komt, omdat de eerste asielprocedure niet goed gegaan is, omdat misschien de advocaat een dag te laat in bezwaar is gegaan, of omdat misschien iets niet tijdig is aangekomen ergens en er dus gewoon niet naar de zaak gekeken is, of omdat misschien iemand helemaal nooit een advocaat gehaald heeft, ja, dan kom je in een aanmeldcentrum ter Apel op dit moment en dan zou je denken dat je nu wel een zorgvuldige procedure krijgt. Maar nee hoor, een cliënte van mij ging onlangs naar ter Apel, had een heel serieus getraumatiseerd verhaal. Ze was in het land van herkomst verkracht en kwam met dat verhaal dat vanaf het eerste moment dat ze verhoord werd door de contactambtenaar, werd ze voor leugenaar uitgemaakt. De contactambtenaar wist niet dat ze goed Nederlands sprak. De tolk probeerde het enigszins te verzachten, maar het was natuurlijk gewoon mis. Dat is de herhaalde asielprocedure. Minister Verdonk kan alles. Ze kan naar alles kijken in een herhaalde asielprocedure. Ze kan in de beoordeling betrekken dat het in de eerste asielprocedure misschien niet goed gegaan is. Niet goed gegaan is omdat ze zelf onkundige ambtenaren heeft ingeschakeld. Niet goed gegaan omdat Buitenlandse Zaken met een ambtsbericht gekomen is dat eigenlijk niet klopt. Of niet goed gegaan omdat er ergens bij de advocatuur iets fout gegaan is. Of misschien niet goed gegaan omdat de asielzoeker niet alles direct aan die onbekende ambtenaren kon vertellen. Dat kan de minister allemaal in de beoordeling betrekken. En dan moet de minister ook kijken naar nieuwe feiten. Maar wat doet de minister? Alles wat gepasseerd is, kijkt ze niet meer naar. Of het de schuld is van haar eigen ambtenaren, dat heet dat niet. Of het de schuld is van andere mensen buiten de schuld van de asielzoeker, het maakt niet uit, alles komt voor rekening en risico van de asielzoeker. En de nieuwe feiten en omstandigheden, zelfs stukken die dateren van na de eerste asielprocedure, worden als geen nieuw feit geboekt. En dat betekent dat asielzoekers ook in de oude asielprocedure zelden een zorgvuldige procedure hebben. Maar waarom gaan mensen in hongerstaking? Als je in hongerstaking gaat, dan moet de nood heel hoog zijn. Mensen, dat stond vanmorgen nog in de krant, die langer dan een week in hongerstaking zijn, hebben het heel erg moeilijk. Waarom kunnen mensen 44 dagen hongerstaking volhouden? Omdat er gewoon helemaal niets anders meer is om hier in Nederland te doen. Je gaat in hongerstaking als het noodzakelijk is dat er naar je zaak gekeken wordt. En de ervaring leert de afgelopen 20 jaar dat als je in hongerstaking gaat, dat er aandacht komt. En dat er misschien toch eindelijk naar je zaak gekeken wordt. Ik wou even afsluiten. In Nederland is al jaren geen zorgvuldige asielprocedure meer, denk ik. Ik zie in ieder geval in mijn praktijk geen zorgvuldige asielprocedures. Mensen moeten 11 jaar wachten voor ze een status kregen. Een cliënt van mij vorige week. 11 jaar gewacht. Ik heb andere cliënten die al 11 jaar in de procedure zijn. En er is nog niet naar hun problemen gekeken. Rapporten van Centrum 45 over trauma. Het hindert niet. Het maakt niet uit. Een asielzoekster die in het ziekenhuis ligt met kanker, die bestraald wordt, er wordt niet naar gekeken. Er komt geen opvang. Je kunt aangetekende brieven versturen, je kunt ze laten bezorgen, je kunt ze naar faxen. Ze krijgen het niet en ze reageren er niet op. Dat is de praktijk op dit moment. En ik denk dat het heel noodzakelijk is dat nu snel een einde komt aan dit soort mensenrechten schendingen. Het is schandalig dat Nederland het land is dat de meeste klachten bij het Europese Hof heeft liggen over asielprocedures. Van alle landen van de Raad van Europa. En er vallen nu ook allerlei landen onder waarvan wij denken dat ze misschien niet zo goed in de mensenrechten zijn. Maar eigenlijk is de situatie zo dat in Nederland de mensenrechten zeer ernstig geschonden worden. Bedankt.